Nou, Handelingen 27, als je dat eens voor je neemt. In je Bijbel, op je iPhone, of hoe dan ook. Want dat is wel handig, want ik laat je eerst twee filmpjes zien. Eerste filmpje, dat gaan we zo meteen bekijken. Dat gaat over wat we vorige keer behandeld hebben. Dat is leuk, hè? Dus dan halen we het even op. Door middel van een filmpje. En het handige van die filmpjes is, bij deze, ze geven precies aan de teksten. Ze staat erbij, dus je kan het in het Nederlands meelezen. Ze hoeft niet doorheen te praten, laat me lekker op je inwerken. Ik geloof dat het 2 of 2,5 minuten is.
When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the Imperial Regiment. We boarded a ship from Adramyttium, about to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Aristarchus, the Macedonian from Thessalonica, was with us. The next day we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. From there, we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. When we had sailed across the open sea off the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. There, the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. We made slow headway for many days and had difficulty arriving off Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete opposite Salmone. We moved along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens near the town of Lacia. Much time had been lost and sailing had already become dangerous because by now it was after the Day of Atonement. So Paul warned them,
"Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo. And to our own lives also."
But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Little south wind began to blow. They thought they had obtained what they wanted, so they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before very long, a wind of hurricane force called the Northeaster swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind, so we gave way to it and were driven along. As we passed to the lee of a small island called Cauda, we were hardly able to make the lifeboat secure, so the men hoisted it aboard. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Fearing they would run aground on the sandbars of Syrtis, they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. After the men had gone a long time without food, Paul stood up before them and said,
"Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourself this damage and loss. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night, an angel of the God whose I am and whom I serve stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar. And God has graciously given you the lives of all who sail with you. So, keep up your courage, men. For I have faith in God that it will happen just as he told me. Nevertheless, we must run aground on some island."
Nou, heb je al een beetje mee kunnen leven dat je op de schuit zat, op de schuit? Een heel groot schip is het, waar ze op zitten. Goed, we gaan weer met Paulus, en daar waren we mee bezig, op zeereis. En dat is niet een of andere cruise. All in verzorgd, all inclusief. Inclusief voor je, dat is het niet. Maar er gebeurt het een en ander. En ik ga het vers na vers, want we hebben het al doorgelopen, de verzen. Dus ik pak hem op bij vers 13. En ik lees eerst het NBV. En daarna laat ik je zien wat er letterlijk staat. Zo doen we het steeds, hè. Daar gaat hij. "Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta." Daar komt hij. "Als er een zuidenwind zacht gaat waaien, menen ze het voornemen te hebben bereikt. Ze lichten," staat er letterlijk, en dan hebben we maar het anker ingevuld, staat er niet. "Ze lichten en varen zo dicht mogelijk langs Kreta." Waar zijn ze eigenlijk? Ik ben al een beetje erin ingewerkt, hè? Dus het is niet zo dat je denkt, oh, hoe was het nou vorige maand? Je hebt het filmpje al meegekeken. Waar zijn ze? Wat is er aan de hand? Thuis doe ik even mee. Ik laat het kaartje wel even zien. Ze? Ja, bij goede havens, goede gereden. En ik kijk even hier. Dan zie je dat ze daar om, weet je dat nog? Dat hebben we in het eerste filmpje gezien. Dat zijn Sidon eerst aangelegd. En toen zijn ze toch maar langs de kust blijven gaan met het schip. En toen zijn ze bij Myra, daar zijn ze in die haven gegaan. En wat is er daar gebeurd, weet je dat nog? Ja, ik trigger het even, want dan zitten we erin. Ze zaten op een schip, en dat, ik zal je helpen, en dat voer naar Adramyttium, boven Azië daar. Zie je, een kustplaats, grote haven, Adramyttium. Toen de tijd, hè, voor de helderheid. Ja? Dus wat moesten ze daar doen in...
Op een ander schip.
Ja, ze moesten overstappen. En zo makkelijk ging dat niet, want er waren geen dienstregelingen. Dus ze moesten een ander schip vinden en ze vonden een Egyptisch schip met graan. Want Egypte was nog steeds de graanschuur, ook voor Italië. Ja? Dus dat werd heel veel graan ging van Egypte naar Italië, maar ook naar andere landen. En daar komen ze dus op en dan krijg je dat hele gedoe, weet je wel. Dat ze, dat heb ik de vorige keer laten zien, en uiteindelijk komen ze terecht in de goede gereden of fair heavens, zegt ze mooi staat. En dan krijg je dat gedoe, we gaan wel niet uitvaren. Nou, dat weet je. Ze gaan uitvaren. Want er begint zacht een zuidenwind te waaien. En laten we wel zijn, met een groot, heel groot graanschip met zeilen, is dat een gunstige wind om verder te varen. Eigenlijk precies genoeg om dit grote schip goed te kunnen besturen naar Phoenix, dat lag daar naar boven. Dus Zuidwest-Kreta, voor de helderheid. Ze menen dus hun voornemen bereikt te hebben. Je zou kunnen zeggen, ze zien hun voornemen bevestigd. Ze denken, we hebben toch het goed afgesproken. We hebben een goed plan gemaakt. En ze lichten het anker. En ze varen zo dicht mogelijk langs Kreta. Waarom zo dicht mogelijk? Ja, precies. Vanwege die wind. En als ze verder afgaan, dan vliegt de wind erop. En dan wordt het een hardere wind. Dat snap je allemaal wel, hè? Ik heb het allemaal een beetje bestudeerd, want ik ben niet zo'n zeeman. Goed. Vers 14, daar gaat hij verder. Maar al spoedig, ja, stak er een hevige aflandige wind op, die Eurakilon wordt genoemd. Letterlijk, na niet veel tijd, dus ik kan me voorstellen dat je dan zegt al spoedig, werpt zich tegen het schip een orkaanachtige wind, die ze Eurakilon noemen. Dus de verlaten goede gereden, heb ik nog. Fair heavens, net gezien. Fair heavens. Een faire en veilige haven. Die gaan ze verlaten. Moet je natuurlijk nooit doen. En dan ineens. Ze dachten dat ze goed zaten, maar ineens slaat het weer om. Een aflandige wind, waar komt die vandaan?
Van?
Uit het noorden. En dus vanaf welke plaats, land... Kreta, juist. Vanaf Kreta. Er steekt een orkaanachtige wind vanuit het noordoosten op. Ja? Een anemos tyfonikos staat er in het Grieks, in de grondtekst. Anemos, daar hoort iedereen wind in, geest, wind, anemos. Tyfonikos, een tyfoonwind, een krachtige wervelwind. En ze noemen deze orkaan Eurakleidon. Euros betekent oost. Dus dat slaat op een oostenwind. Maar Kleidon is ruw water. Ja, dat kan je wel zeggen dan. Als je zo'n storm hebt. Ja? Maar, en die duurde, dat heb ik vandaag nog even zitten kijken. Zo'n orkaan duurde meestal minstens 14 dagen. Ik weet niet of ze dat wisten, maar nu weten ze het in ieder geval wel. De oudste handschriften, die hebben hier een ander woord. En als je alle vertalingen vergeleken hebt, dan... heb je misschien ook wel gezien dat er andere dingen neergezet worden. Die hebben Eurakilon. En dat betekent noordoosten. Ja? Van Euros en noordoosten. Dus dan kom je bij een noordenwind, noordoostenwind kom je terecht. En de Naardense Bijbel en de Wereldwoordvertaling, die hebben ook gewoon het woord ook laten staan. Die hebben Eurakilo. Hé, dat is wat. Eurakilo, Willibrord, Naardense. Euros is oostenweer en Akilo is noordenwind. Dus als je dat bij elkaar voegt, krijg je noordoostenwind. Goed, dat is even omdat ik stil wilde staan bij die term die in verschillende vertalingen anders neergezet wordt. Maar ik heb je gezegd wat het betekent. Die orkaan die slaat met kracht op het schip. En wat gebeurt er dan? Dat zie je in vers 15... Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogen op en lieten ons meedrijven. Letterlijk, ik vertaal het voor je. En omdat het schip meegesleurd wordt en wij niet de kop in de wind kunnen houden, geven wij het op en worden wij meegevoerd. Ik kan me voorstellen dat jij zegt, laten wij ons meevoeren. Oké. Hier gebruikt Lucas weer de wij-vorm. Ja, wij. Zou ik eens in het stukje moeten ze, wij, zij, wij, dat loopt een beetje door elkaar. Maar ik zal het hier aangeven. Paulus en zijn vrienden, die delen in het lot van allen die aan boord zitten. En dat is niet zo leuk. We hebben misschien nog een lied over gemeente zijn, wat fijn is gezongen. Maar het schip wordt meegesleurd. Verder de zee in, weg van Kreta. En ze kunnen de kop niet in de wind houden. Er staat de wind niet in de ogen zien. Dus ze kunnen niet, en ik heb het vandaag nog verder voor je uitgezocht, niet tegen de wind opzeilen. Dat bedoelen ze, ten diepste. Maar er zijn andere dingen, en die verklaar ik je dus nu. Ze kunnen niet tegen de wind opzeilen. De bemanning kan dus de boeg, de voorsteven, niet draaien tegen de wind in. Dat gaat niet meer. En wat gebeurt er dan, als dat niet meer kan bij zo'n groot schip? Dan wordt het onbestuurbaar en dan krijg je rollen en stampen enzovoort. Dus het schip wordt onbestuurbaar. De golf slaat zijdelings over het schip. Wat zou Paulus gedacht hebben? Zullen die mensen, wat denk jij als je nou in dat schip zit? Het gaat er gebeuren. Ja, je kent de afloop, ja. Maar nu even gewoon serieus. En wat doen ze? Ja, er staat ook terecht noodgedwongen. Hè? Het is gewoon noodgedwongen, laten ze zich meedrijven op deze orkaan. Want je kan van alles doen, maar je moet maar even rust aanbrengen. En maar even het laten gebeuren. Ja? Nou, en wat zien we dan? Dan gaat het verder in vers 16. Toen we onder de lei van het eilandje Kauda kwamen, lukt het ons met de nodige moeite om de sloep langs zij te krijgen. Letterlijk en lopend, ik zou zeggen varend, maar in de luwte van het eiland, dat Klaude genoemd wordt, hebben we met moeite de kracht om de sloep machtig te worden. Ja? Want er was nogal wat water in terechtgekomen. Ja? Breng je zo uit. Dus ze komen in de luwte van het eilandje Klauda of Kauda. Het is huidige Gavdos. Heel klein Grieks eilandje waar je misschien ook nog op vakantie kan. En het eilandje ligt 36 kilometer onder Phoenix. Ik laat het je even zien. Kijk. Ik hoef het niet aan te wijzen. Je ziet onder Kreta, zie je Klauda. En Phoenix ligt hier. Ik ga er toch maar even naartoe. 36 kilometer. Ja? Daar komen ze. In die richting gaan ze. Dus het is het tegenwoordige Gavdos, dat zei ik net al, ten zuidwesten van Kreta, maar dat heb je nou ook gezien. En het lukt ze met moeite, lukt ons met moeite, zouden zij bijna zeggen, de sloep die meedrijft in veiligheid te brengen. En dat komt omdat het grote schip hevig rolt. En rollen is een combinatie van slingeren, omdat ze er geen vat meer op hebben, en stampen. Heb ik me laten vertellen, van het schip. Ja, niet van mensen, van het schip. En hierdoor maakt die sloep ook heel veel water. Nou, dan weet je hoeveel massa dat er dan in zit. Ja? Nou, dan snap je ook dat het met veel moeite ging. En gaat het dan verder in vers 17. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de sirte aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Ja. En daar staat, ik vertaal het je. Als ze de sloep omhoog gehaald hebben, gebruiken ze hulpmiddelen. Hulplijnen, zegt de Naardense Bijbel. Hulplijnen, die kan je tegenwoordig bellen, geloof ik. Ja, maar dit is wat anders hoor. Nou, dan wordt het uitgelegd. Ze ondergorden het schip, omdat ze bang zijn dat ze op de Sirtes terechtkomen. En nadat ze tuig neergelaten hebben, laten ze zich zo meedrijven. Dus wat doen ze? Ze hijsen de sloep omhoog en ze ondergorden het schip. Ze gaan dus met dikke touwen onder dat grote schip door. Dat moet een gewacht geweest zijn. Maar goed, ik heb er geen verstand van, zij wel. Dus dat is gelukt. Onder het schip door voor de duidelijkheid in de lengte. Niet in de lengte, niet in de breedte. Ja? En ze laten het tuig neerstaan. Daar is ook heel veel over te doen. Moet je maar eens verklaren enzovoort. Wat laten ze dan neer, denk je, als ze het tuig neerlaten? De zeilen? Ja. Nou, dat is het drijfanker. Het drijfanker. En dat is een plank. Maar niet eentje van een of andere doe-het-zelfzaak. Niet zo'n plank. Iets groter, iets steviger. Dat is een plank die je rechtop in het water zet. En dat is dus ook niet zo'n plankje. Hè? Want als ik die recht, ja, dat is lachen. Dat gaat niks worden. Hè? Maar daar hebben ze hun afmetingen voor, neem ik aan. Ik heb nog geprobeerd om wat uit te zoeken. Maar dan komen er weer mensen die komen met het, dat het soort slingergebeuren is. Dat is het helemaal niet. Het is een plank die je rechtop zet. Om dan zodoende ook steun te krijgen. En dat touw onder dat schip door. Snap je? Dan krijg je stevigheid. Dat hoopten ze althans. Ja? Zo willen ze dus de vaart, maar dat had je al begrepen van het schip, een beetje afremmen. Want ze zijn zo bang dat ze op de Sirtes terechtkomen. Ja, wat is dat dan weer, de Sirtes? Nou, dat is een zandplaat bij de kust van Afrika. Die laat ik je even zien. Hier hebben we Sirene, daar komt Simon vandaan. Ja? Weet je het nog? Simon van Sirene, die kwam daar vandaan. Dat was eerder in de tijd. Hier heb je de Sirtes. En daar ligt dus een zandbank. Die hebben ze niet getekend, maar... Dat is een zandbank. En wat gebeurt er als je op die zandbank terechtkomt met dat grote schip? Waar het A, dat schip gaat naar de Malemiezen. Maar dat is nog niet het ergste. Want de zeerovers weten dat ook. En wat doen die zeerovers? Die loeren erop dat er weer zo'n schip komt. Dan kunnen ze het plunderen en die bemanning die... Nou, die zorgen ze ook wel dat die in de zee terechtkomt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja? Is nogal wat. Is nogal wat. Dus... wat doen ze? Zo laten ze zich dus meedrijven. En toen dacht ik aan dat anker. Wat hier nog niet zo werkt, denk ik. Wat ze proberen te laten werken. En toen had ik ineens een vraag voor je en voor mezelf. Heb jij een anker als het stormt? Dat is mijn vraag. Of storm je mee? Als stormt in je leven? Als stormt in de gemeente? Wat is dan het anker van jou? Van mijn ziel. Ik kan wel zeggen wat van mijn ziel is. Niet dat het altijd werkt. Dat anker is de hoop die voor jou ligt. Dat is geen hoop op mensen. Maar dat is de hoop op de heerlijkheid van God. En één ding staat vast. Wat er ook gebeurt. Die heerlijkheid die gaat openbaar komen. En heb je dat anker in die storm? En wat doe je dan? Wat doe je dan in je leven? Dan werp je dat anker, ik heb het ook tot mezelf gepreekt gisteren, tot achter het voorhangsel. Tot achter het voorhangsel. Dat is dus in de geestelijke wereld. Begrijp je? Ja. En als die voorhang gescheurd is en weg is, dan betekent dat mensen zicht hebben gekregen op Gods heerlijkheid, zicht hebben gekregen op de geestelijke wereld. Het heeft niks te maken direct met de natuurlijke wereld. Je werpt het anker dus uit achter het voorhangsel in de eeuwige dingen van God. In alles wat van Christus is. Daarin heb jij jouw houvast. Vergeet dat niet. Hoe erg het ook lijkt, hoe bijzonder gegriefd je misschien bent. Of verontrust. Hierin heb jij je hou vast. En niet in je verontrusting. En je zegt, waar haalt hij dat nou vandaan? Dan zoek je en lees je thuis nog eens Hebreeën 7, vers 18, vers 19 en vers 20. Mooi, hè? Er zit zo'n les in voor me. Ik denk, daar was die Paulus ook mee bezig, maar die komt straks. Die zal je straks zien. Het gaat verder. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden. Dat heb je al gezien, hè? Ik zat te kijken of we konden zien wat ze nou overboord gooiden. Dat was niet helemaal duidelijk, vond ik. Ja. Goed. Letterlijk, ik heb het vertaald voor je. Wij worden zo hevig door de storm geteisterd dat zij de volgende dag een uitwoord maken. Leuk, hè? Hoe ze dat neerzetten. Ja. Dus wij, dat is weer dat tezamen. En zij, dat is natuurlijk degene die op dat schip de bemanning vormen. Als ik die gebeurtenissen nou zo hoor, dan doet me dat denken aan een soort scheepsjournaal. Het blijft maar stormen. Het wordt steeds heftiger. En daarom maken ze de volgende dag een uitworp. Een uitworp? Wat doen ze dan? Ze? Lading overboord. Ze doen hetzelfde als ze bij Jona willen doen in de storm. Ja, dan zegt Jona, neem mij maar. Ja? Ze gooien een deel van de lading overboord. En waarom doen ze dat? Want ze willen meer drijfvermogen krijgen. En ze willen minder diepgang maken. Dat is mooi, hè? Ik vind dat verhaal zo... Ik heb het nog nooit zo verhaal zo doorgekregen voor mezelf. Ik heb er altijd zo overheen gelezen. Oh, dan ging hij daarheen. Oh, leuk met het schip. En er is ook nog een keer een strand. Ja. Maar hier zit veel meer in. Want wat leer je hier geestelijk uit? Als je in een storm terechtkomt. En als die heviger wordt. En als je geestelijk een prooi van de golven dreigt te worden. Als je vast dreigt te lopen op een zandbank. Ten prooi aan zeerovers. Dan moet je dingen dus overboord zetten. Dan moet je dingen loslaten. Dan moet je dingen uitstoten. Om geestelijk te blijven leven. En ik denk dat dat het geheim van Paulus is. Geestelijk gezien. Maar hij komt zo meteen nog aan het woord, hè. Ondertussen zit hij daar ook. En wat heeft hij gedaan? Nou, je mag het zelf invullen. Ik doe dat niet voor je vanavond. Hij gaat verder. Lucas, de schrijver van Handelingen, in vers 19. En de dag daarna wierpen zelfs de scheepsuitrusting in zee. Ja, dan ben je toch alles kwijt als je dat doet. Letterlijk. En op de derde dag werpen wij, staat er letterlijk, ik heb het onderstreept geloof ik, werpen wij eigenhandig het scheepstuig weg. Ik denk dat ze niet alles weggooien. Ik zal het je zo meteen zeggen. Alles van het scheepstuig wat gemist kan worden, dat gooien ze overboord. Ik denk hierbij aan het reserve-scheepstuig. Ja, alle reservedingen. Hop, weg er maar mee. En ook de ra bijvoorbeeld van de hoofdmast. Want ze geven niet alles aan de zeeprijs. Dat lees je in vers 19 en in vers 40. Daar zijn de ankers nog aanwezig en er zijn de stuurriemen in ieder geval nog aanwezig. Ja? Dat kan je daar zien. Dus die hebben ze hier niet overboord gegooid, want die zijn niet uit zichzelf teruggekomen. En wanneer doen ze dat? Op de derde dag. Heel apart, hè? Op de derde dag. Mag je zelf over nadenken. Is het wil vergeestelijken. Maar het is gerekend naar hun vertrek vanuit Schone Havens. En, zegt vers 20 dan. Daar gaat hij. Dagenlang, nou dan krijg je het, waren de zon of de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. We gaan er aan. We gaan kapot. Het lost niks meer op. Ja? Alles gaat naar de malle miezen. Letterlijk. Omdat gedurende meerdere dagen zon nog sterren verschijnen en de storm ons in alle hevigheid belaagt, wordt ons alle hoop ontnomen dat we behouden worden. Zon nog sterren verschijnen. Hoe zit dat dan precies? Zijn die er niet? Ik vraag maar. Het is donker. Er is veel wolken. Er is storm. Heb je wel eens gezien dat het stormt, dat er een orkaan is en dat de zon doorbreekt? Dus, en daar waren ze ook bang voor, scheepslui, stuurmannen. Want een stuurman kan dan, dat snap je, die voeren niet op, die zeggen oké, ik tik even mijn computer in. Ja? Nee, die voer. Die stuurman kon geen richting meer bepalen en geen positie in deze hevige storm. Omdat hij zon en sterren niet kan zien. En dan worden ze onzeker, want dat duurt ze meerdere dagen. Ik zei dat straks over 14 dagen, weet je nog. Dat duurt meerdere dagen en ze verliezen alle hoop op redding. Staat, wordt ons alle hoop opgenomen dat we behouden worden. En ik denk, meerdere dagen, dat is een proces dus geweest, in meerdere dagen. Ja? Meerdere dagen waarin, een proces waarin je ziet hoe langzaam alle hoop verdwijnt om het te overleven, om er doorheen te komen. Ik denk, dat kun je allemaal wel eens meemaken, persoonlijk, als het hevig stormt in je leven. En er staat hier weer ons. Houd je in de gaten. Wij, ons, zij, hen. Er staat ons. Dan zou je denken dat Paulus, Lucas en Aristarchus niet meer zitten te bidden, maar het ook niet meer zien zitten. Maar dat is niet zo. En dat lees je wel in de volgende verse. Dan staat Paulus op. En dan gaat hij spreken. Dus Lucas geeft hier eigenlijk de algehele stemming weer die er aan boord is. Bij de mannen, bij de mensen. Dit wordt niks meer jongens, dit wordt niks meer. Zoiets. En nog veel dieper. En staat er dan in vers 21. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarende als volgt toe. Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven. En was er niets verloren gegaan. Er staat letterlijk: als ze zich al lange tijd van voedsel onthouden, staat Paulus in hun midden en zegt: het was nodig, mannen, naar mij te luisteren en niet weg te varen van Kreta. Dan had je je dit ongemak en deze schade bespaard. Dus wat zien we? Ze hebben zich lange tijd van voedsel onthouden. Sommige vertalingen doen alsof er voedselgebrek was. Helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ze eten niet. Zoals mensen in spannende tijden, eten ze dan wel? Niet eten. Ja? Of misschien zijn ze wel zeeziek, ook nog een mogelijkheid. Of misschien zijn ze wel ziek van alles in deze storm. Ziek omdat ze geen perspectief meer zien. Nu staat Paulus. Hij staat op in hun midden. En hij zegt: het is nodig dat jullie naar mij luisteren. Wij zijn weggevaren van Kreta. Nou, dat hadden we niet moeten doen. We hadden niet weg moeten gaan. Dan had je je dit ongemak en deze schade bespaart. Nou, waarop staat dat ongemak? Ongemak staat op de mensen die aan boord zijn. Die allemaal de hoop verloren hebben. En ja, dat is ongemak. Als mensen de hoop verliezen. Ja? En de schade, waar slaat dat op? Dat slaat op de schip. Schip en de lading. En Paulus beschuldigt hen niet, maar hij wekt vertrouwen en hij gaat hoopvolle woorden spreken. En daar gaat hij dan, in vers 22. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. Het is wat zelf, het mannetje, Paulus, ja? Er staat: nu en nu vermaan ik jullie, of wek ik jullie op, goedsmoeds te zijn. Want jullie komen geen van allen om, behalve het schip. Nou, dat is niet zo mooi voor degene van wie het schip is natuurlijk. Ja. Hij wekt hen dus op. Vind ik zo mooi. Ja? Paulus, geestelijke leider, die wekt op. Die spreekt opwekkende woorden. En geen neerslachtige. Ja? Hij wekt hen op om de hoop niet te laten varen. Goedsmoeds te zijn. En als je meekijkt, dieper meekijkt, dan zie je, Paulus spreekt hier profetisch vanuit zijn visionair leven. En hij profeteert: niemand van hier, we komen geen van allen om. We komen niet om. Het schip, dat zal verloren zijn. Waarom kan hij nou zo mooi profetisch spreken? Wat denk je? Waarom kan hij dit spreken? Er is. Precies. Dat gaan we zien in vers 23. Kijk maar mee. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezorgd door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Nou, tot zover. Vers 23. En er staat helemaal niet de afgelopen nacht. Er staat: want in deze nacht stond een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien, bij me. Want in deze nacht stond een engel van God bij me. In deze nacht. Heb ik nog? Nu het stormt. Nu het zicht op overleven bijna nihil is. Juist nu staat daar een engel van God bij Paulus. En deze engel verschijnt hem. Zoals God Paulus, zoals Jezus Paulus verschijnt in de nacht. Ik vond het toch zo mooi. Mag je ook zoeken? Heb je dat al wel eens gehad? Nou, ik niet. Ik dacht de afgelopen tijd, het zou wel eens fijn zijn. Mag je ook zoeken in je geestelijke nacht? Als het stormt, Als je minder zicht, ik zal het sterker zeggen, als je geen uitzicht meer ziet. Als je, en er zijn veel mensen in de wereld in ieder geval die dat hebben, ik zeg het heel voorzichtig, geen hoop meer put uit de woorden van God. Dan ga je hoop ergens anders uitputten. Gaat niet worden. Paulus zegt, God, van wie ik ben en die ik ook dien. Mooi, hè? Dat is Paulus. Paulus weet zich het eigendom van God. En mijn vraag natuurlijk, maar het is niet een academische vraag, dat is een zielsvraag. Weet jij je in de storm het eigendom van God? Ja? En als je ja zegt, dan zegt hij, dan mag ik jouw leven toch leiden, of niet? Dan mag ik jouw leven toch leiden vanuit de nacht naar de dag. Dan hoor je toch de woorden die ik tot jou spreek vandaag. Dan sla je toch acht op het visioen dat ik jou laat zien, of niet soms. De openbaring die jou ten deel valt. De Heer zegt, dan volg je mij. En dat gaat verder dan een vrolijk religieus leven. Dan volg je mij ook in openbaring. Door de verdrukking heen. Door de zee vermengd met glas en vuur heen. Om te komen te staan voor die troon. Dus voor Gods heerlijkheid. Vind je niet prachtig? Geldt voor mij, voor jou. Te midden van. Van hem zijn. Van hem zijn. Dan dien je alleen hem. Alleen Jezus. Niet gericht op jezelf, want dan ga je heersen. Altijd van die religieuze mensen die koning op aarde willen zijn. En die heersen in het zichtbaar. En die weten alles beter. Dan dien je niet. Dan dien je niet. Niet gericht op je problemen. Op dingen die gebeurd zijn. Want dan heb je geen oog meer voor de geestelijke wereld. Geen oog meer voor Jezus. Voor de heilige engelen die jou allemaal ter beschikking staan. En wat doe je ermee? Vraag het zomaar. Ja? Ze zitten te wachten en er zijn er een aantal die zitten stevig in de WW. Ja? Wij kunnen ze activeren. Samen met Jezus. Voor de gemeente. Voor je eigen leven. Als jij God dient, dan richt je je op wat Jezus nu zegt. In jouw nacht. Terwijl het stormt. Terwijl je geen perspectief ziet. Terwijl alle hoop vervlogen lijkt. Hij spreekt. En dat telt. Heer, tot wie zou ik anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Het gaat verder. In vers 24. Hij zei, Paulus dus. Nee, de engel. Wees niet bang, Paulus. Je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Nou, dat is mooi meegenomen. Als je dat zo hoort. Ja, toch? Zeggend staat er letterlijk. Je had het al gezien. Vrees niet, Paulus. Het is nodig dat je voor de keizer staat. En zie, God heeft je geschonken al de opvarenden met jou. Ja? Dus dat wil zeggen dat ze in leven blijven. Vrees niet. Vrees niet voor wat er gebeurt in de nacht. Vrees niet voor de storm. Vrees niet, want de Heer is met jou. Hij zegt, ik ben bij je, ik ben met je. Ik wil in je leven. En zie, God heeft je geschonken, al de opvarenden met jou. Door jou, Paulus, is de Heer met alle opvarenden. Die ga je leiding geven. Die gaan naar jou luisteren. Want door jou worden zij behouden. Zoals wij door Christus behouden worden. Eeuwig blijven leven als we hem volgen. Eeuwig blijven leven, wat er dan ook gebeurt. Door wat voor verdrukking je nog heen moet. Of stop je bij de vijfde verdrukking? Ja, nou, gemeente zijn is me te moeilijk geworden. Ik ken die bewegingen wel hoor. Snap je? Want die komen bij iedereen langs. Ja? Maar laat ze maar langs gaan dan. Ja? Door wat verdrukking je ook nog heen moet. Je houdt het eeuwige leven. Als je in Jezus blijft geloven. Als je zijn woorden blijft verstaan. En daarin gewoon verder gaat. En dat geldt ook voor Paulus natuurlijk. Paulus put kracht en moed uit deze verschijning. Hij gelooft deze woorden. En die sluiten aan bij wat Jezus zegt tegen hem in de nacht van zijn gevangenschap. Weet je dat nog? Handelingen 23 vers 11. Het is nodig dat je voor de keizer staat. Heel simpel, hè? Het is nodig dat je voor de keizer staat. Je moet naar Rome, man. Ja, zo. En hier onderstreept de engel dit nog weer eens. Het is Gods bedoeling dat jij naar Rome gaat. Daarom kom jij niet om in deze storm. Daarom kom jij niet om in deze nacht. Je hebt een zending te volbrengen. Het is Gods bedoeling dat Gods heerlijkheid in jou openbaar komt. Daarom kom jij niet om in de nacht als jij doorgaat met hem. Dan is hij bij je. En Paulus en jij, je hebt allemaal een zending, een missie te volbrengen hierin. En, gaat het dan verder. Vers 25, houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen op een of ander eiland. Daarom, wees goedsmoeds, mannen. Want ik geloof, God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Het is nodig dat wij op een of ander eiland terechtkomen. Dat staat er. Paulus gelooft dus wat de engel zegt. Hij gelooft wat Jezus zegt. En hij getuigt, ik geloof, het zal gaan zoals mij is gezegd. Dat is mooi, hè? Als je Gods woorden tot je neemt. Ik geloof, Heer, zo zal het gaan. Dan is jouw leidraad is de woorden van God en niet de woorden van mensen. En hij roept op, heb goede moed. Of, zoals het hier staat, wees goedsmoeds. Ja. Paulus roept mij, roept jou op vanavond. Heb goede moed. Het zal zo gaan zoals de Heer gezegd heeft. Daar doen we niet flauw over. Daar doen we niet minuscuul over. Ook al lijkt de vervulling van de belofte onmogelijk, de Heer zal het doen. Denk aan Abraham. Wat moest hij nou nog? Verstorven aan zijn lichaam. Laat me niet lachen. Nazaten, gaat het nog door? Uw woord, uw belofte? Het gaat door. Omdat God zijn belofte maakt. Omdat de Heer ervoor staat. Vindt hij prachtig? De Heer doet wat hij belooft. In onze gemeente. Wat er ook op afkomt. Wat er ook over gezegd wordt. Hij doet wat hij belooft. In ons leven. Want de Heer is machtiger dan de zee. En de Heer is machtiger dan wat ze zeggen. En dan staat er, het is nodig dat wij op een of ander eiland terechtkomen. Wat voor eiland wordt dat? Ja, goed zo. Je hebt al dat wordt Malta. En dat zegt de engel dus tegen Paulus. Hij krijgt er geen prospectus van, hij krijgt geen dingen, hij krijgt geen naam. Je komt op een eiland terecht. En Paulus, wat doet hij? Als geestelijk leider bewaart hij de rust en de vrede. Terwijl het stormt, stookt hij geen onrust. Hij blijft ten volle vertrouwen op Gods plan. Hij weet, God zal ons behouden. Paulus dient zijn God. Hij gaat de weg van God. Hij gehoorzaamt de woorden van God. En daarom kan God hem ook gebruiken. Daarom kan hij ook missionair zijn. Kan hij ook zending bedrijven. Want dat is zending. Als je dat doorlaat werken naar anderen. En de opvarende met hem. En is er een verschil met Jona? Wat voor verschil is dat? Ah, het is misschien te snel van mij gezegd. Hè? Ik heb er een tijdje natuurlijk over na zitten denken. Plomp ik hem er zo in. Verschil met Jona. Wat was er met Jona aan de hand toen hij op dat schip zat? Ja, dan gaan we vandaan. Hij wilde niet, precies. Hij wilde niet. Hij was weer spannend. Hij moest naar Ninive. Ja, kom nou, dat doe ik niet. En hij ging precies de andere kant uit. En hij daalde af, weet je nog? En hij daalde af. En hij kwam steeds dieper in dat vooronder uiteindelijk terecht. Weet je nog? Ja, ooit over gesproken, geloof ik. En wat zegt hij dan in die storm? Dan zegt hij tegen de kapitein en de mensen: gooi mij maar overboord, want ik ben de schuldige. Want hij denkt ook nog een godstraf natuurlijk. Ja. Mooi. Dat is het verschil. Want Paulus had geen schuld. Paulus, die volbracht de zending. Die volbracht zijn roeping. En dat is mooi als mensen dat doen. Ja? Dat is prachtig. Daar wil ik maar optrekken. Ja? Goed. De opvarenden hebben ook hun goden. Die hebben stiekem ook tussen hun goden gebeden. Ja? Welke goden hebben die? Ah, misschien is het wat moeilijk aan het eind van de avond. Ze komen uit Egypte. Ik zal helpen. Ze komen uit Egypte. We hebben het ooit gehad over die twee paren die in elke godsdienst eigenlijk zitten. En waar de koning des hemels zich in manifesteert. Isis en Osiris. Oh ja, nou weet je het weer. Nee, ik heb erover gesproken, misschien ook geschreven. In het kader van de inzichten rondom de koning van de hemel. En je ziet nu, en die spits ik nog even toe tenslotte. De koning des hemels dwingt hen om uit te varen. Dat is gebeurd. Om weg te trekken uit veilige haven. En dat wordt hen rampzalig bijna. En we zien ook God. Hij is de ware koning. Heer, u bent machtiger dan de koning van de hemel. U bent machtiger dan de zee. U bent vol van kracht, vol van wijsheid, vol van leven. U geeft woorden die me verder helpen. U geeft woorden die perspectief geven. U geeft woorden die tot leven komen in mij en voor mij. Weet je die prachtig? Nou, daar mag ik mee doen. Amen. En ik ga bidden.